2 Koningen 2, waar ik lees vanaf vers 1. 2 Koningen 2, vanaf vers 1. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten, die te Bethel waren, tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En de 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre, en die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd, indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worden, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem weggevallen was, en sloeg het water, en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen, laat hem toch heen gaan en uw Heer zoeken, of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan, tot schamens toe. En hij zeide, zend. En ze zonden 50 mannen, die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen, heb ik tot jullie niet gezegd, gaat niet? En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd het water gezond, tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging van daarop naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad die bespotten hem en ze zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Tot zover. Ja, het is een lang verhaal. Ik weet ook nooit waar ik precies moet stoppen in deze geschiedenis. Want het gaat natuurlijk allemaal om precies dezelfde dingen, ook historisch. Het gaat namelijk om de verdwijning van Elia, of de hemelvaart van Elia zoals het beschreven wordt, en zijn opvolging daarna door Elisa. En ook het gedeelte vanaf vers 14 in dit hoofdstuk spreekt daar natuurlijk over. Het toont op zijn minst hoe Elisa inderdaad de plaats van Elia inneemt. En zelfs doet hij dat dubbel. Want niet alleen rust de geest van Elia op Elisa, zoals het staat in vers 15. Maar hij zal zelfs een dubbel deel daarvan krijgen. Want dat was wat hij gevraagd had. En dat is wat hij zou krijgen. Twee delen van uw geest zijn toch op mij, zei Elisa tot Elia. En dat gebeurde uiteraard ook. Kortom, we zijn hier aan het einde van het optreden van Elia. Ik sla natuurlijk toch een paar hoofdstukken over. Maar ik kan moeilijk zeggen dat daar sprake is van tekenen. Het hangt een beetje op de grens. Er gebeuren natuurlijk wel allerlei geschiedenissen. Maar daar kan ik dan moeilijk op ingaan. Maar dit is toch zeker een teken. En zelfs niet één. Maar op zijn minst een stuk of wat, want we hebben in ieder geval de wonderbare verdwijning van Elia. We hebben, had ik eerder moeten noemen, dat Elia en Elisa door de Jordaan gaan. En daarna hebben we dat Elisa door de Jordaan gaat. En vervolgens vinden we dat teken dan wel het wonder van dat ondrinkbare water. Dat gezond gemaakt werd. En daarna vinden we dat merkwaardige, die merkwaardige geschiedenis van die 42 kleine jongens, dan wel kinderen zoals ze genoemd worden in vers 24, die door twee beren verscheurd werden. Ja, dat is nogal wat. Dus er zijn een heleboel tekenen allemaal bij elkaar. Maar het blijkt inderdaad zo te zijn dat al deze dingen bij elkaar horen en inderdaad over dezelfde dingen spreken. Waarover dan wel? Dat is heel gemakkelijk natuurlijk. Want ik heb al eens eerder gezegd en bovendien uitgebreid gedemonstreerd dat in principe eigenlijk alle tekenen in de Bijbel slechts handelen over de dood en opstanding van Christus, over het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond, over het einde van een oude schepping en het begin van een nieuwe schepping, of hoe je dat dan zegt. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal eigenlijk de dood en opstanding van Christus en al wat daarmee samenhangt. Kortom, het hangt altijd samen met de gebeurtenissen aan het begin van onze bedeling. En nog een stap verder is het vervolgens ook zo dat aangezien het tekenen zijn, zij niet alleen spreken over de dood en opstanding van Christus, maar ook over alles wat daar rechtstreeks mee samenhangt. En in het bijzonder komen we dan toch altijd terecht in onze tegenwoordige bedeling, in de tijd van van de verborgenheden van het koninkrijk. En zoals gezegd, in de tekenen worden namelijk deze dingen verborgen en we vinden ze daar ook over het algemeen betrekkelijk gemakkelijk in terug. Dat is hier uiteraard ook zo. We vinden hier dat Elia, dat van tevoren gezegd wordt wat er gaat gebeuren, tussen neus en lippen door. Je zou er van schrikken als je de geschiedenis niet kende, maar staat ineens in vers 1. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou. Nou ja, daar gaat het verhaal dan vervolgens over, maar de inhoud is nu al verklapt, alle spanning is eruit. Zo vertel je een verhaal normaal gesproken helemaal niet, maar het wordt hier wel gedaan. Wordt van tevoren gezegd wat er gebeuren zou, alsof dat vaststond. Als je dat zo leest, die zin van vers 1, dan zou je wellicht de conclusie trekken dat je wat gemist hebt. Alsof het bijvoorbeeld deze hemelvaart van Elia in de voorgaande hoofdstuk al aangekondigd was of zo. Maar dat is niet het geval. Eenvoudiger wordt het natuurlijk wanneer wij beseffen dat Elia gewoon een type is van de Heer Jezus zelf. En als dan gezegd wordt dat de Heer hem ten hemel opnemen zou, dan mag je aannemen dat het inderdaad van tevoren was aangekondigd. En dat is ook zo. Een van de vreemde dingen vind ik, dat over het algemeen weinig bekend is, dat het Oude Testament niet alleen spreekt over het koninkrijk wat de Messias zou hebben, ook niet alleen over zijn lijden en sterven, hoewel dat wel degelijk genoemd wordt. Maar verder is het zo dat het Oude Testament wel degelijk ook spreekt over de hemelvaart van Christus. Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, maar een van de voor mij meest bekende en beste commentatoren schreef in een van zijn boeken dat in het hele Oude Testament geen profetieën te vinden waren over de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat vind ik tot nog toe, daar ben ik nog steeds perplex van als ik eraan denk. Hoe kon de man het zeggen? Hij moet toch ook beter geweten. Hij heeft ook ongetwijfeld beter geweten. Maar toch zo onbewust dat hij toch kon zeggen... het hele Oude Testament kondigt niet aan de hemelvaart van de Heer Jezus. Nou, natuurlijk doet het Oude Testament het wel. En het wordt ook het Nieuwe Testament uitgebreid aangehaald. In de eerste plaats natuurlijk, om dan maar zo uit het hoofd wat te noemen, hè, voor het gemak. De meest bekende schriftplaatsen zijn natuurlijk die van Psalm 68... waar staat opgevaren naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen... de mensen gaven gegeven enzovoort. En dan kunt u zeggen, nou dan heeft de man zeker niet begrepen dat het daar gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar dat kan natuurlijk ook al niet, omdat diezelfde tekst in ieder geval in Johannes 3 wordt aangehaald, waar de Heer Jezus hem op zichzelf van toepassing brengt en zegt, niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Kortom, de Heer zelf past die tekst, op Psalm 68, vers 19 meen ik, op zichzelf toe, zodat we daar in ieder geval één profetie hebben over de hemelvaart van de Heer Jezus. De andere profetie daaromtrent, die durf ik bijna niet te noemen, zo bekend is die. Daarvoor zeg ik altijd, dat is een profetie die in, nou bijna, niet, net niet helemaal, maar in bijna alle nieuwtestamentische boeken wordt aangehaald. De bekende uitspraak van Psalm 110, vers 1 en 2 en zo, waar staat, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Die tekst wordt in bijna alle nieuwtestamentische boeken aangehaald en is sommige zelfs meerdere malen, zoals bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Dus dat is Psalm 110. En dan hebben we natuurlijk, ja, ik moet even zeggen, als de Heere zegt tot de Messias, zit aan mijn rechterhand, dan is dat uiteraard in de hemel, dat bedoel ik maar. Hè? En als er dat tot hem gezegd wordt, betekent het dat hij daarvoor daar niet zat. En als bovendien de Messias de zoon van David is, en dat was ook bekend, en David zegt over die zoon dat hij zou zitten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, om het maar zo te citeren, dan betekent het toch dat de zoon van David vanaf de aarde waar hij geboren moet zijn, vanaf de aarde zal verhoogd worden tot in de hemel zelf. Ik bedoel, dat is een profetie, een directe profetie over de hemelvaart van de Heer Jezus. En daarnaast zou je natuurlijk altijd die andere moeten nemen uit Psalm 2 in elk geval, waar tot de zoon gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u verwekt. En dat gaat natuurlijk om precies dezelfde dingen. Nou, dat zijn maar enkele en nogal letterlijke uitspraken. In de beelden van het Oude Testament zijn er natuurlijk ontstellend veel meer. Hoewel sommige domweg systematisch niet gezien worden. Een van de mooiste typen van de hemelvaart van de Heer Jezus vind ik nog altijd al die offers die gebracht werden op het brandofferaltaar. Want hoe dan ook, dat is een beeld van hemelvaart. Ik heb het vaak gezegd, ik blijf het altijd herhalen. Alles wat op het altaar komt, sterft niet. Dat kan namelijk niet, want er komt niks levend op het altaar. Op het altaar kan men dus ook niet sterven. Men komt niet levend op het altaar. Alle offerdieren die op het altaar gebracht werden, werden voor het altaar eerst gedood. En op het altaar werden ze als het ware weer levend. Het is dus precies het tegenovergestelde van wat dikwijls gedacht wordt. Het beest sterft niet op het altaar, het wordt als het ware weer levend en stijgt op tot God. Al of niet tot een lieflijke reuk, dat doet er nou niet toe, maar niettemin, dat is wat er gebeurt. Kortom, alles wat op het altaar komt, stijgt op tot God. En alles wat op het altaar komt, is in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus zelf, zodat al die offers die gebracht werden in feite een beeld zijn van de opstanding en hemelvaart uiteraard van Christus. En dat was dan het brandofferaltaar. Maar alles wat op het reukofferaltaar kwam, daar is het natuurlijk ook op van toepassing. Stijgt op tot een lieflijke reuk. Zo is dat nou eenmaal. Ja?
In het geval van Isaac, die werd op het altaar levend gebonden.
Ja, dat is ook een heel eigenaardige situatie. Dat klopt normaal ook niet. Dat is een uitzondering. Ik zou er ook niks van, zo, zou ik ook zo niet kunnen zeggen meteen. Nee, zou ik niet zomaar kunnen zeggen in elk geval. Ik vind het heel goed dat je erop komt, maar het is echt een uitzonderlijke situatie. Want zoek het maar na in de schrift en kijk ook maar naar de wettische voorschriften. De offerdieren worden eerst gedood en dan op het altaar gebracht, waarna de Heer het tot zich neemt en waardoor het dus levend wordt. Nou ja, er zijn meer, dus meer uitzonderingen, je kunt ook zeggen, maar hij stierf ook niet. Dan ben je er ook vanaf. Maar Je kunt het wegredeneren, maar dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Nee, ik weet het echt niet waarom dat zo is.
Ja, als het
Nieuwe
Testament, dat een tekst is dat
Isaac
wel
was. Nee. Dat is, ik denk dat je Hebreeën 11 bedoelt, over Isaac. En daar staat dat Abraham Isaac geofferd heeft, overleggende dat, maar geofferd hebben wil nog niet zeggen gedood hebben, dat is niet hetzelfde. Nee, offeren is iets aanreiken, hè? Toch? Maar goed, dat allemaal voor de collecte. Maar er staat dat hij Isaac geofferd heeft, overleggende dat God bij machte was hem uit de dood op te wekken. En dan staat er waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. En die uitdrukking bij gelijkenis wil dus zeggen dat hij dus toch niet dood was. Het betekent gewoon dat hij voor Abrahams gedachte, want daar gaat het maar om, in Abrahams gedachte inderdaad al dood was. Dan kom ik bij een ander punt, wat ik ook nogal eens naar voren breng. Dat is dat de realiteit, de dingen die er echt zijn, zijn niet de dingen die buiten plaatsvinden, waarvan je foto's kunt maken of een film. Maar de dingen die er echt zijn, zijn de dingen die in je hart, in je binnenste plaatsvinden. Want dat is realiteit, daar moet je mee leven. Niet met wat er buiten gebeurt, want je kunt je ogen dicht doen, daar weet je nergens van. Je kunt nergens naar luisteren, weet je ook nergens van. De realiteit is altijd dat wat werkelijk tot je komt, wat in je hart komt, wat er in je is en wat je weet enzovoorts. En wat dat betreft kun je dus rustig zeggen dat Abraham Isaac geofferd heeft. Het is tot de daad zelf niet gekomen, maar wat zijn gedachten betreft was hij inderdaad daar al wel. En daarom kan er ook rustig staan, Abraham heeft Isaac geofferd. Overleggende heeft het gedaan, staat er. Overleggende dat God bij machten was hem uit de dood op te wekken. En waaruit hij hem ook bij gelijkenis wederverkregen heeft. De echte vraag omtrent dat offer van Isaac zou eigenlijk moeten zijn, als het dan zo is dat God hem dan toch uit de dood kon opwekken, waarom is het dan niet gebeurd? Waarom is het dan niet echt gebeurd? Dan hoef je dat woord bij gelijkenis in Hebreeën ook niet erbij te zetten. Nou, daar heb ik wel een antwoord op, hoor. Dat komt omdat het nog een andere toepassing heeft dan alleen de toepassing op de Heer Jezus Christus. Nee, ga niet verder. Ik doe mijn best bij mijn onderwerp te blijven. Ik ga er niet uitgebreid op in. Dat moet ik trouwens eigenlijk bewaren voor een andere keer. Maar laat ik het zo zeggen. De figuur van Isaac is weliswaar in de eerste plaats een type van de Heer Jezus zelf. Maar daarnaast en daarna is Isaac in elk geval een type van de gemeente. En dat verzin ik niet. Want er staat ook in Galaten. Galaten 3, daar gaat het om Abraham en zijn zaad. En dan staat er het welk is Christus. Zodat daar geïmpliceerd wordt, hè, dat de zoon, dat het zaad van Abraham, namelijk Isaac, een type is van het echte en uiteindelijke zaad van Abraham, namelijk Christus. En als er dus staat het zaad van Abraham het welk is Christus, dan wordt daar dus mee tegelijkertijd mee gezegd dat Isaac een type is van Christus. En zo is het nou eenmaal. Bovendien, Isaac als degene die een lachen maakte en die blijdschap bracht enzovoort, is uiteraard een type van de middelaar van het nieuwe verbond, die de blijde boodschap bracht van het nieuwe verbond. Het is dus gewoon inderdaad de Heer Jezus zelf, afgezien dan van dat hij volgens Psalm 2 ook lacht. En zelfs het laatst, maar daar is weer wat, hè? En het langste, ja natuurlijk, dat is Psalm 2 ook. Maar goed, daar gaat het nou niet verder niet over. Maar daarnaast, in het volgende hoofdstuk van Galaten, dus Galaten 4, wordt Isaac beschouwd als een type van de gemeente. Want er staat Isaac tegenover Ismaël. Ja. En daar zit het verhaal van dat Isaac ook in dat hij geofferd werd inderdaad een uitbeelding is van de gemeente. En ja, ik kom er vanavond weer op terecht, ik kan het ook niet helpen. En dan weet je wat er komt, hè? Goed.
Die was de, Isaac was de, of kreeg de eerste geboorterecht. Die was de tijd, dan laat ik het zo zeggen. Isaac zou het eerste geboorterecht krijgen, moet ik zeggen. En die wordt op een gegeven moment gebonden, gevangen dus eigenlijk. Daar zou hij moeten sterven, maar niettemin werd hij bevrijd. En als de bevrijde, de opgestane dus, vanaf het altaar zal ik maar zeggen, is hij een beeld van de gemeente. En als degene die inderdaad op het altaar gebracht werd en daar gebonden werd en daar eigenlijk zou moeten sterven, is hij inderdaad een beeld van de 10 stammen van Israël. Degene met het eerste geboorterecht. Dat is eigenlijk het verhaal. En Ismaël staat daarnaast. Ismaël is degene die dan ook gezegend wordt. Niettemin, daarnaast. Maar die is een beeld van het natuurlijke Israël. En meer van het Joodse volk in het algemeen. En daarna van alle 12 stammen die straks het koninkrijk binnengaan, uiteraard. Ja, dat is de consequentie nu helemaal. Nou goed. Laten we weer zitten. Is dat genoeg zo, even? Nou ja, we hebben het er nog een keer over, hè, binnen redelijke tijd. Maar de gedachte is inderdaad dat de 10 stammen zijn weggevoerd, in ballingschap waren. Daar zouden ze moeten hebben ophouden te bestaan, maar dat is niet gebeurd. En daarvan zijn ze als het ware uit de dood wedergekomen. Wordt dat trouwens ook niet gezegd van de verloren zoon? Dat heb ik nou niet vers in mijn gedachten, maar ik dacht dat er ook staat dat hij dood was en weer levend is geworden. Nou, hij was niet letterlijk dood, maar hij had eigenlijk dood moeten zijn. Maar op wondere wijze kwam hij toch terug. Ja, dat dacht ik, ja. Ja. Goed. Nou, waar waren wij? Wij waren bij... Ja, bij het feit dat inderdaad in het Oude Testament heus op talloze wijze, laten we zeggen veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken is over de hemelvaart, in het algemeen de verhoging van de Heer Jezus. Daar komt het op neer. En daar is deze geschiedenis van Elia uiteraard ook een uitbeelding van. En daarom, en dat is de enige verklaring lijkt mij voor de laconieke opmerking aan het begin. Het geschiedde als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou enzovoorts. En dat veronderstelt alsof het al aangekondigd is. Alsof iedereen wist dat het gebeuren zou. Dat is echter niet zo. Men wist het niet, maar daar gaat het niet om. Van de verloren zoon staat het ook, hè? Dat hij dood was en levend geworden is.
Want deze broeder was dood en is weer levend geworden.
Ja.
Hij was geboren en
is gevonden. Ja. Hij was in ballingschap en is teruggekeerd. Hij was weggelopen en weer teruggezonden. Nou goed. Nee, dat is het onderwerp van onze volgende Bijbelstudiedag, maar dan laat ik niks verder zeggen. Anders verdwaal ik helemaal. Wat waar het om gaat. Elia zou met een onweder ten hemel opgenomen worden. Een onweder is in het algemeen een uitbeelding van het spreken gods. Dat is langzamerhand bekend. En u weet nog dat er ooit een keer vanuit de hemel wat gezegd werd. En toen zeiden sommigen der omstanders. Het was een onweder. En wat was er gezegd? Ik hoor hem, ja, ja. Maar er was gezegd, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En eventueel hoort hem. Of woorden van gelijke strekking. Zijn woorden waarbij de Heer Jezus tot zoon zou worden aangesteld. Dat was wat gehoord werd onder andere dan bij ter gelegenheid van zijn doop, als ik me niet vergis. Al moet ik erbij zeggen dat de opmerking daar, deze is mijn geliefde zoon, in wezen vooruitziet op zijn opstanding, waarvan zijn doop uiteraard de uitbeelding was. Hè? Want in werkelijkheid werd hij pas als zoon aangesteld definitief bij zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het maar om. En bij diezelfde gelegenheid stond hij dus op uit de dood en voer ten hemel. En sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand gods, de rechterhand der majesteit in de hemel. Zodat inderdaad deze dingen bij elkaar horen, de ten hemel opneming en het onweder. Want het onweder spreekt over de stem gods die inderdaad de zoon tot erfgenaam verklaart en als het ware tot zich roept en hem een plaats geeft officieel aan zijn rechterhand. En de ten hemel opneming van Elia is eigenlijk gewoon een beeld van het ten hemel opneming van de Heer Jezus zelf. Nou goed, Dan staat er dat bij die gelegenheid Elia met Elisa ging van Gilgal. U weet nog, naar aanleiding van de vorige geschiedenissen werd deze Elisa officieel aangesteld, uitgeroepen als opvolger. Na die kwestie op de Karmel eerst en daarna de kwestie op Horeb. Nou ja, kwestie. Maar eerst de geschiedenis van Elia en de Baalpriesters op de Karmel. En daarna Elia alleen op die andere berg, namelijk de Sinai, op Horeb. Daar hebben we een keer daarvoor over gesproken. En op de Sinai krijgt Elia de opdracht om Elisa tot opvolger aan te wijzen. En om een koning over Syrië te zalven. Nou goed. Dus deze Elisa was inmiddels al geïntroduceerd en die gaat dus inderdaad mee. Waarbij Elia zegt tot Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei dat hij toch mee zou gaan. Ik zal u niet verlaten. En dus gingen ze samen naar Bethel. En in Bethel waren de zonen der profeten die Elisa zeiden van, weet je wel wat er gebeuren gaat? Elia gaat verdwijnen. En dan zegt Elisa, hou maar op, daar weet ik alles van. Punt 1. En punt 2. Vervolgens gaat Elia naar Jericho, dat is in vers 4. En dan weer zegt Elisa, ik zal u niet verlaten. En in Jericho zijn weer de zonen der profeten. En weer komen ze zeggen, weet gij dat de Heer heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zegt, hou maar op, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En dan in derde instantie zegt Elia, de Heer heeft me naar de Jordaan gezonden. En weer gaan zij en weer verschijnen zonen der profeten. 50 worden ze nu geteld in vers 7. En nou zeggen ze niks meer, nou staan ze erbij en keken ernaar, hè? Stonden ze van verre. Aardigheid is natuurlijk dat hier in ieder geval twee keer achter elkaar precies hetzelfde gebeurt. Eén keer in verband met Bethel en één keer in verband met Jericho. Dus Elia en Elisa gaan eerst naar Bethel. Daar verschijnen die profetenzonen die zeggen, weet je wat er gaat gebeuren? Elisa zegt, ja dat weet ik, maar niettemin, ik ga wel mee. En vervolgens nog een keer gaan zij naar Jericho en weer hetzelfde verhaal. En daarna gaan ze naar de Jordaan. En dan wordt er niks meer gezegd. Dan wordt er slechts gesproken over de 50 mannen van de zonen der profeten. Het woordje de staat er trouwens niet in de vertaling, maar in het Hebreeuws wel, vers 7. De 50 mannen. En de 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Het punt is dat we hier twee samen vinden, Elia en Elisa, die inderdaad onafscheidelijk blijken te zijn, waarbij bovendien vastgesteld wordt, en dat is dus aan deze zogenoemde profetenzonen, erfgenamen van de profeten betekent dat, hè, is dat ook daadwerkelijk bekend. De hele situatie lijkt mij gewoon een uitbeelding te zijn van de dag in de eerste komst van de Heer Jezus, waarbij inderdaad vaststond dat de Heer zelf, uitgebeeld in Elia, dat de Heer zelf inderdaad zou verdwijnen. Dat wordt ook door de Heer zelf bovendien aangekondigd. En je mag aannemen dat zoals er hier waren, die wisten dat dat gebeuren zou, dat dat ook het geval geweest is in de dagen van de Heer Jezus. Hoe dan ook. Het punt is dat wij weliswaar van de discipelen leren dat ze erg traag van begrip waren, maar daar staat tegenover dat de Heer wel degelijk al deze dingen aan hen verteld heeft. Wat er namelijk te gebeuren zou staan, al hadden zij er dan wellicht wat moeite mee. Maar voor ons is van veel meer belang nog dat als wij de evangeliën lezen, dat wil zeggen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan lezen wij heel regelmatig en vooral in het Johannes-evangelie dat aangekondigd wordt dat de Heer zou verdwijnen. Op wat voor wijze dan ook. Dat zijn verblijf daar maar tijdelijk was. En dat is ook het probleem wat de discipelen hadden. Het punt is natuurlijk dat de gelovigen in die dagen, namelijk het gelovig overblijfsel uit Israël, die minderheid die geloofde in de profetieën en dus eventueel in de Heer Jezus, dat die minderheid dan toch in de eerste plaats verwachtte, een Messias die op aarde zijn koninkrijk zou oprichten en dat hij ook gezeten zou zijn en juist in de eerste plaats gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods op een troon van zijn vader in de hemel. Dat is een gedachte waaraan zij inderdaad hebben moeten wennen, die wellicht ook niet algemeen bekend was. Hoe dat ook zij, wij vinden in de evangelie een beschrijving van de Heer Jezus tijdens een omwandeling op aarde, maar met daarachter wel degelijk de gedachte dat hij zou verdwijnen, want dat wordt bij vele gelegenheden aangekondigd en met name in het Johannesevangelie. Dus als u dergelijke verwijzingen zoekt, hoef je maar te beginnen te lezen in het Johannesevangelie en vanaf het eerste hoofdstuk tot aan het laatste vind je dat eigenlijk. Zijn eigenlijke verdwijning, hemelvaart, vind je daar trouwens niet, merkwaardige wijze. Daar is ook een verklaring voor, maar ik ga niet alle bijzondere dingen verklaren vanavond. Hè? Maar goed, hij zou dus verdwijnen, was ook bekend, maar Elisa hier zou achterblijven. Als wij deze lijn van gedachten volgen, dan is het helemaal niet moeilijk om te begrijpen wie Elisa dan voorstelt. Dan neem ik maar gewoon toch maar het Johannesevangelie voor het gemak. Waarbij de Heer zegt tot zijn discipelen, zelfs betrekkelijk kort voordat het gebeuren zou, dat hij hen zou verlaten, dat hij zou heen gaan, dat hij zou gaan naar het huis zijns vaders, en wel in de hemel uiteraard. Lees zei hij erbij, hè? Hij zei daarbij, niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarna sprak hij over de Vader. En daaruit blijkt duidelijk welke vader hij bedoelde. Niet David in elk geval, maar inderdaad zijn hemelse vader. Maar hij kondigde aan dat hij hen zou achterlaten, dat zij hem niet meer zouden zien, want dat zegt hij ook bij die gelegenheid ronduit. En niettemin zegt hij dat hij bij hen zou blijven. En daar heb je precies de beide dingen die wij misschien in eerste instantie niet met elkaar in overeenstemming kunnen brengen, maar die toch achteraf betrekkelijk eenvoudig zijn. Kijk, neem je bijvoorbeeld het Matthäus. Ik meen bijvoorbeeld het Matthäus-evangelie. Ik meen dat het Matthäus-evangelie eindigt met dat de Heer zegt: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Dat wil zeggen dat hij letterlijk zegt dat hij bij hen zou blijven. Toch? Even kijken of het waar is, hoor. Ja, dat is zelfs het laatste vers van Matthäus 28. Matthäus 28, vers 20. En ziet, ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der aion. Beter te vertalen met eeuw, dat is in ieder geval wat duidelijker. Het schrijft niet zoveel, maar niet tot op de jongste dag, hoor, dat betekent het niet. Maar tot de volleinding der eeuw. Dat in elk geval. En dat maakt de uitspraak nog merkwaardiger, overigens. Want wat is de volleinding der eeuw? Wanneer is dat? Ongeveer? Bij de wederkomst, ja, eigenlijk. De tegenwoordige boze eeuw is voleindigd wanneer de 1000 jaren aanbreken. Dat is eigenlijk de gedachte. En de toekomende eeuw is al lang begonnen. Maar de tegenwoordige boze, en die eindigt nooit, dus over die eeuw kan het niet gaan. De toekomende eeuw. De tegenwoordige eeuw, die eindigt wel, uiteraard. En die is helemaal absoluut aan het eind op de jongste dag. Maar als je het helemaal theoretisch neemt, maar neem je het Bijbelse commentaar erop, dan wordt er zelfs gezegd, de tegenwoordige eeuw eindigt bij het begin van de 1000 jaren. En daar moet ik het dus op houden. Dus bij zijn wederkomst dus. Hoezo dan? Zie, ik ben met u alle dagen totdat ik wederkom. Dat is toch moeilijk, hè? Ja. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat is een contradictio in terminis. Jawel, dat kan helemaal niet. Ik ben met u totdat ik terugkom. Toch zegt de Heer dat eigenlijk. Maar dan moet je natuurlijk wel even nauwkeurig lezen. De vertalers hebben er minder moeite mee gehad. Die hebben aion vertaald met wereld, wat niet helemaal ten onrechte is. Maar dat wat heel gemakkelijk verkeerd uitgelegd wordt, en dat gebeurt hier dus ook, hè? Want dan zou het kunnen zijn, ik ben met jullie tot aan de jongste dag aan toe. Ja, Ja, maar hoezo zou de Heer dan bij hen zijn? Ja, in de 1000 jaren zou kunnen. Maar als je in de schrift zelf nazoekt wanneer de tegenwoordige boze eeuw eindigt, de tegenwoordige eeuw, dan is het echt bij de wederkomst en niet op de jongste dag. Nou, hoe dat ook zij, de Heer zegt dus, ik ben met jullie de alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Als je het oppervlakkig leest, denk je, oh, de Heer zou bij hen blijven, maar wij weten anders. Wij weten dat hij ten hemel zou varen, maar het wordt hier in het Matthäus evangelie niet gezegd. Het wordt niet verteld. Maar goed, hij is ten hemel gevaren. Bleef hij dan dus niet bij zijn discipelen? Moet dan de vraag zijn. Want hij zegt hier dat hij bij hen zou blijven. Hoe dan ook. En toch voer hij ten hemel. Nou, de antwoord is heel eenvoudig natuurlijk. Hè? De Heer voer lichamelijk zichtbaar ten hemel. Dat wil zeggen, de zichtbare, de zienlijke Christus is inderdaad gezeten aan de rechterhand Gods. Maar het neemt niet weg dat de geest van Christus, dat is hetzelfde als de onzienlijke Christus. Dat dus de onzienlijke Christus, de geest van Christus, zeg maar gewoon de Heilige Geest, want dat is het, wel degelijk met de discipelen gebleven is en met ons tot aan de volleinding der eeuw. Langer niet. Jawel, langer ook. Maar die boodschap, die hoefden ze niet te krijgen. Want daarna zou zelfs de zichtbare Christus weer met de gelovigen zijn en zelfs op aarde een zetel hebben enzovoorts. Daar is die opmerking dus niet voor nodig. Hetzelfde als, er zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot voetbank uw voeten. Zit daarna de Heer Jezus niet meer aan de rechterhand Gods dan? Als het koninkrijk is geopenbaard en alle vijanden onderworpen zijn? Jawel, net zo goed. Dat staat er ook bij in dezelfde psalm een paar versen verder. Namelijk dat dat een eeuwige situatie is. Gij zit priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de zetel van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is aan de rechterhand Gods in de hemel. Blijft dus altijd zo. Maar de uitspraak wordt speciaal gedaan over onze bedeling. Dat ook in de dagen totdat de volken aan hem worden onderworpen. Tot aan die dagen zit hij in ieder geval aan Gods rechterhand. Zodat als wij nu vragen in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Waar is de Heer nu? Dan zegt Psalm 2, nou, hij zit aan de rechterhand Gods. En daarna dan ook. Maar dat is het punt niet. Dat is de vraag ook niet. Nou, dat gaat het hier ook om. Het is eigenlijk zo dat de uitspraak, ik ben met jullie de al de dagen tot aan de volleinding der eeuw. Eigenlijk de belofte is van wat wij dan gewoonlijk noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Daar komt het in de praktijk op neer. Ik heb het iets vereenvoudigd gezegd natuurlijk, maar daar komt het op neer. Want ze zouden hem weliswaar niet zien tot aan de volleinding der eeuw. Pas in de volleinding der eeuw zou hij namelijk weer zichtbaar worden. Maar hij zegt, je ziet me dan wellicht niet, maar ik ben wel met jullie. Trouwens, een paar hoofdstukken eerder was de vraag gesteld, wanneer zal dat zijn, de volleinding der eeuw? Dus Matthäus 24. Wanneer zal dat zijn, de volleinding der eeuw? Dezelfde vraag wordt een paar dagen later herhaald. Nou, een paar weken later. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Dus in wezen dezelfde vraag. Nou, het antwoord zou moeten zijn, maar het wordt zo niet gegeven hoor. Maar het antwoord zou moeten zijn, nee dat niet, maar ik zal wel met u zijn. Ondanks dat het koninkrijk niet openbaar wordt, zal ik wel met u zijn. Ondanks dat het 1000-jarig rijk niet begint, om het dan maar populair te zeggen, zal ik wel met u zijn. Hoe dan? Als wat dan? Om het dan maar eens anders te zeggen. Hè? Nou ja, dan komen we terecht in Johannes, inderdaad. En daar staat gewoon hoe het in elkaar zit, hè? In Johannes 14. Want daar zegt de Heer dat hij zou gaan naar het huis zijn vaders. In de eerste verse. En dan in vers 16 van Johannes 14. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En ik zeg er altijd bij dit vers dat de nadruk ligt niet op trooster, maar op anderen, want het woord trooster hoeft helemaal niet benadrukt te worden. Het is een bekend begrip, in ieder geval voor de Jood, in ieder geval vanuit het Oude Testament, want de term trooster is gewoon de aanduiding van de Messias. En vertroosting is wat door de Messias gebracht zou worden, namelijk het nieuwe verbond en daarmee ook het koninkrijk. Dat is vertroosting. Maar de Heer zegt, nee, ik ga heen, maar ik zal een andere trooster zenden. En als je het zo leest, dan begrijp je meteen dat de Heer zelf de trooster is. Dat klopt ook. En hij zou heen gaan, maar hij zou de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Wat geeft de Vader overigens gewoonlijk? Nou even, nee, alles vergeten wat ik nou vanavond gezegd heb. Wat geeft de Vader? Gewoon, komt net binnen, weet van niks. Wat geeft een Vader? De Zoon? Dat is wat hij geeft, de Zoon. En wat staat er? Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Wie is die andere trooster dan? Ja, de Zoon, dat ligt het meest voor de hand. Dus de vraag is alleen of het klopt. Ja, dat moet natuurlijk kloppen. Want dat staat ook in de volgende verse. Hè? Want daar staat dan, opdat hij u, bij u blijven in der eeuwigheid. Op zijn minst dus tot aan de volleinding der eeuw. En daar heb je het. De Heer zegt dus zelf, ik ga weg, maar de Vader zal u een andere trooster zenden. Maar als je die dingen gewoon weer bij elkaar optelt, dan zegt de Heer dus gewoon, zie, ik ben met jullie de al de dagen tot aan de verleiding der eeuw. En zelfs langer. En dan is het dus dezelfde uitspraak als in Matthäus. Maar lees maar verder, even dan in Johannes 14. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid. En dat, die geest heet zo omdat hij de waarheid en zelfs al of heel de waarheid zou brengen. En omdat hij de gelovigen in heel of al de waarheid zou leiden. Maar dat staat weer pas in hoofdstuk 16, geloof ik, hè? Meen ik? Ja, hoofdstuk 16, vers 13. Maar het is nog steeds dezelfde redenvoering, hoor. Dus het is vlakbij, hè? Dat is maar een paar minuten later. Hoofdstuk 16, vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En hij zal de toekomende dingen aan u verkondigen. De dingen van de toekomende eeuw namelijk. En inderdaad, het gaat over gemeentelijke waarheid dus. De dingen die aanstaande waren, die zouden gebeuren. Nou goed, terug dan even maar weer naar Johannes 14... De geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet. Daarom heet het ook geest, omdat het niet gezien kan worden. En kent hem niet, maar gij kent hem, zegt de Heer tot zijn discipelen. Gij kent hem. Wie zou dat nou zijn? Nou, want hij woont. Er staat altijd blijft, hè? En als er blijft staat, lees ik altijd woont. En als er woont staat, lees ik altijd blijft, want het is hetzelfde, hè? Gewoon hetzelfde woord. Want hij woont bij u lieden. Nou, wie woont er bij hen? De Heer zelf uiteraard, hè? Ja. En hij zal in u zijn. En aangezien de mens niet naar binnen kan kijken, bij zichzelf in ieder geval niet, kan hij hem dus niet zien. Dat is alles, hè? Hij zal in u zijn. Waarna de Heer zegt, ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. We naar de vertalers het hebben willen uitleggen en hebben het woordje weder tussen gevoegd. Vandaar dat er nog steeds een lering bestaat die zegt dat de beloften over de wederkomst van Christus vervuld zijn in de uitstorting van de Heilige Geest. Hoe vinden die? En sindsdien lezen we dus in duizendjarig rijk, want de Heer is al wedergekomen door de uitstorting van de Heilige Geest. Het is vrij algemene leer, hij is alleen, als ik hem zo verwoord, niet zo bekend. Maar het is wel degelijk zo. De wederkomst wordt weggeredeneerd door te zeggen, dat is wat anders. En een van de leringen is dan, de wederkomst is de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, ik moet u zeggen, het zit dus wel degelijk heel dicht in de buurt. Want als de Heer lichamelijk en zichtbaar wederkomt, wordt het koninkrijk, ook, laat ik het zo zeggen, breekt het openbare, breekt het onzichtbare koninkrijk aan. Maar anders gezegd, door zijn onzienlijke wederkomst, is het verborgen koninkrijk aangebroken. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Wat in de toekomst tot stand komt door de komst van de Heer Jezus zelf, is in onze bedeling tot stand gekomen door de uitstorting van de Heilige Geest. Hetgeen niet wegneemt dat als de Heer straks in de toekomst verschijnt, wat degelijk ook de geest wordt uitgestort. Dat is beide dingen waar. Hij zal bij u zijn en hij zal bovendien in u zijn. En wat ons betreft, in onze dagen, hij is niet bij ons, maar hij is wel in ons. Volgens deze redenering dan. Hè. Hij blijft, hij woont bij u ieder nu en zal in u zijn. Dat is die geest der waarheid, de Heilige Geest. Wie is dan de Heilige Geest? Dan moet je gewoon zeggen, dat is de Heer Jezus. Want dat is degene die nu met beide discipelen blijft en woont. En hij zal in hen zijn. En omdat hij dan in hen is, is hij iets anders. Ook manifesteert hij zich anders. En hoewel hij de trooster is, heet hij voor die gelegenheid dan de andere trooster. Verhaal wat ik al vaker verteld heb natuurlijk. De trooster is gewoon de Heer Jezus Christus. De andere trooster is de aanduiding van de onzienlijke Christus en daarmee van de Heilige Geest. Waarna de Heer inderdaad in vers 18 zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Niet hij komt tot u, ik kom tot u. En niet weder, want de gedachte is niet dat de Heer hier zegt, ik zal wederkomen. Het is niet de belofte van zijn wederkomst, het is de belofte van dat hij in de gelovigen zou wonen. Het is de belofte van de komst van de Heilige Geest dus. Nou, daar gaan de volgende hoofdstukken uiteraard over. En nou ik er toch over spreek, kan ik nog wel even verder gaan. Nou, op deze lijn zitten. En een klein eindje verder, in dezezelfde redenvoering, komen wij terecht in hoofdstuk 17, waar in mijn Bijbel boven staat het hoge priesterlijk gebed. En zo zou je het kunnen noemen, omdat de Heer in dat gebed inderdaad doet wat hij nu doet, eigenlijk. Namelijk de belangen behartigen van degenen die de zijnen zijn. Dat wil zeggen de belangen behartigen van de gelovigen en dus van de gemeente. En dat doet hij in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het hele punt is dat als wij vragen wie is Christus nu, dan kunnen wij natuurlijk gewoon zeggen, hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten aan de rechterhand Gods. En dan is mijn vraag, maar woont hij dan niet in ons? En dan zegt u, ja ook. Wie woont er dan in ons? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dan ook dat er een lering bestaat, ik ben de naam ervan vergeten, heeft nog een naam ook. Vandaar dat er een lering bestaat die zegt dat Melchizedek, want dat is altijd de vraag, wie is Melchizedek, wie was Melchizedek? Maar er bestaat een lering die zegt, Melchizedek was de Heilige Geest. Nou ja, 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 ja. Er zit een kern van, kijk, het wordt vaak verkeerd toegepast dan, dat is altijd het probleem. Als ik een commentaar moet geven, zou ik zeggen, dat is ook zo, Melchizedek is ook inderdaad de Heilige Geest, maar het is de vraag of u dan begrijpt waar we het over hebben. En daar zit het probleem. Maar niettemin is dat zo. Je hebt zelfs ooit een christelijke secte gehad der Melchizedekianen. Jawel, in één keer, zonder slokje water. Hè. De Melchizedekianen, die leerden dat Melchizedek meer vereerd moest worden dan de Heer Jezus Christus. Daarom heten ze dus niet christenen, maar Melchizedekianen. En hoe ze daarop komen? Heel gemakkelijk. Want Christus is hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek en dus ook naar het voorbeeld van Melchizedek. En Melchizedek was dus de eerste hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de eerste is altijd de belangrijkste. Want Aaron was heel wat belangrijker dan Caiaphas. Nou, dat is een slechte vergelijking. Maar laten we zeggen, Aaron was heus heel wat belangrijker dan, dan Jozua. Uit het boek Zacharia, de hoge priester van die dagen. En als je het zo zegt, kijk, er is eigenlijk maar één mogelijkheid, maar dat is nou ons onderwerp natuurlijk eigenlijk ook niet, er is maar één mogelijkheid. Of Melchizedek is Christus, of hij is belangrijker dan Christus. Maar aangezien hij niet belangrijker kan zijn dan Christus, omdat de schrift zelf zegt dat Christus de belangrijkste en de hoogste is, moeten zij dus dezelfde zijn, identiek zijn. Dat is natuurlijk ook zo, Melchizedek is gewoon Christus. Maar als hij dat niet zou zijn, dan zou hij zelfs belangrijker zijn dan Christus. Nou, zo zijn we weer rond. Zodat Melchizedek soms beschouwd wordt als de Heilige Geest. En dat is hij ook. En soms wordt hij beschouwd als Christus. Dat is hij ook, want het is volstrekt hetzelfde. En er zijn er die zeggen, nou, het was eigenlijk Sem. Maar ik vraag me nog altijd af of ik dat wel goed begrijp. Want ook daarop zou ik met gemak ja zeggen. Dat is hij ook. Want Sem is de naam. En wie is dat, de naam? Hashem, wie is de naam? Dat is Jehovah zelf, dat kan niet missen. Ja. Kom je ook bij de Heer terecht. Maakt niks uit, allemaal hetzelfde. Alleen dikwijls overziet men het geheel niet. En dan krijg je, dan krijg je echt dat sectarische van nee, het is dit, of het is niet dat, wel dat. En nee, het hangt allemaal met elkaar. Het is allemaal te verdedigen, maar het komt omdat het ook niet over verschillende dingen gaat. Het is hetzelfde. Kortom, wie is de Heilige Geest? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Volstrekt hetzelfde. En de ene waarheid is dat hij tot ons gekomen is en in ons woont. De andere waarheid is dat wij met vrijmoedigheid genaderd zijn tot de troon der genade. En dus gegaan zijn naar de echte Melchizedek. Dat is er trouwens nooit een ander geweest. Hè? Dat is hetzelfde verhaal. Nou, het hele punt is, dan ga ik helemaal terug naar, naar de twee koningen. Het hele punt is dat Elia een type is van de Heer Jezus. En Elisa is degene die komen zal, die Elia zal vervangen, maar die niettemin met Elia is, die ook zegt, ik zal Elia niet verlaten, ik blijf bij hem, ik hoor bij hem, ik ga met hem mee, enzovoorts. Die Elisa is gewoon wat wij dan gewoonlijk noemen de Heilige Geest. Maar uiteindelijk niks anders dan een beeld van de opgewekte Christus, daar komt het op neer. Ik zet het allemaal uitgebreid, omdat al die gedachten hier in de geschiedenis naar voren komen. En bovendien is het een simplificatie om te zeggen, Elia is de Heer Jezus die stierf en Elisa is degene die uit de dood opstond. Want dat is niet correct. Dat is een vereenvoudiging. Dat is ongeveer correct. Komt er een heel eind mee, maar het is niet echt correct. Waar het om gaat is, Elia is de uitbeelding van de Messias als zodanig in zijn aardse verschijning en dus ook in de verschijning van de Heer Jezus, die inderdaad leed en stierf, maar uiteindelijk van de aarde werd weggenomen. En wiens plaats wordt ingenomen door de opgewekte Christus, zal ik maar zeggen, eigenlijk ook de onzienlijke, maar beter is te zeggen, zijn plaats wordt ingenomen door de eerstgeboren zoon van God, die inderdaad eerst geboorterecht ontvangen heeft en daarmee dus ook een dubbel deel krijgt. En dat is wat Elisa overkomt. Dus het is niet alleen een beeld van dood en opstanding, het is ook een uitbeelding van de hemelvaart van Christus en daarna de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het verschil tussen die beiden is heel subtiel hoor. Dat is het oude vraagstuk. Je kunt zeggen, Elia is een beeld van de Heer in zijn eerste komst. Maar waar eindigt de eerste komst en waar begint de tweede? En nog beter, zijn dat eigenlijk wel Bijbelse uitdrukkingen? En als het eigenlijk geen Bijbelse uitdrukkingen zijn, dan is daarmee verklaard waarom het antwoord zo moeilijk te geven is op die vraag. Wat is het eigenlijk? Dat is eigenlijk geen Bijbelse uitdrukking, dus er is eigenlijk geen antwoord op. Maar voor zover we kunnen spreken over de eerste komst van Christus, waar eindigde die? Nou, je kunt zeggen, die eindigde in de dood. En zijn opstanding was zijn wederkomst. Dan begint zijn tweede komst. Want pas bij zijn tweede komst, zal ik maar zeggen, zou hij verheerlijkt worden. Nou, wanneer werd hij verheerlijkt? Bij zijn opstanding. En hemelvaders en geheel uiteraard. Op dezelfde dag bedoel ik dan, hè, uiteraard. Ja, zo is het ook. Maar je kunt de grens ook leggen tussen, veel verderop in de geschiedenis van handelingen, in de dagen van Paulus kun je hem ook leggen. Zo van de Heer kwam, is de eerste komst, dat had het koninkrijk moeten brengen, maar het koninkrijk kwam niet, het Joodse volk was ongelovig, en dus ging de zaligheid naar de heiden, en werd een ander werk ontwikkeld, enzovoorts. En dan heb ik het zo ver mogelijk gerekt natuurlijk. Maar inderdaad, daar kun je het ook leggen, want dan blijkt ineens het heilswerk en de heilsgeschiedenis een andere richting in te slaan. Ik zeg, daar blijkt de heilsgeschiedenis een andere richting in te slaan. Niet, daar sloeg hij een andere richting in, maar daar bleek het pas. En zo kun je het ook zeggen. En anderen zeggen, nee, de wederkomst begint bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dat kan ook. Of de tweede komst begint bij de uitstorting van de Heilige Geest. En vereenvoudigd, de tweede komst begint pas bij zijn wederkomst. En bij zijn wederkomst kunnen we ook nog verschillen leggen, want er valt ook nog in op zijn minst 3 verschillende fasen uiteen. Eenmaal in verband met de gemeente, eenmaal in verband met Israël, eenmaal in verband met de volkeren. Dus ik bedoel maar, het is een tamelijk gecompliceerde aangelegenheid, maar het is niettemin wat hier wordt uitgebeeld. Namelijk, aan de ene kant, Elia die verdwijnt, dat is een beeld van de Heer die van de aarde verdwijnt. Dat gebeurt niet op één dag, maar laten we zeggen, het heeft te maken met zijn dood en al wat er verder gebeurde. Al moet ik zeggen, dat strikt genomen niet meer in beslag nam dan 3 dagen. Want hoe dan ook, we praten wel over de hemelvaart van de Heer Jezus, maar als ik er niks anders bij vermeld, bedoel ik daar heus niet mee hemelvaartsdag, maar bedoel ik daar echt mee zijn opstanding en hemelvaart op eerste paasdag. Zijn verhoging, zijn verheerlijking namelijk. Toen ontving hij zijn positie, toen werd hij gezet aan de rechterhand Gods. Dat is de gedachtegang. Nou, wat we hier uitgebeeld vinden, is dat inderdaad de een verdwijnt, maar dat in plaats daarvan de ander verschijnt. Kortom, de Heer Jezus verdwijnt, maar de Heilige Geest komt daarvoor in de plaats. Dus Elisa dan, zo kun je het ook zeggen. En er zitten nog wat meer dingen aan vast, maar daarover hebben we het niet meer voor de pauze. Kwartje. De vragen ze later, wat bedoel je nou met dat kwartje wat je zei op die band? Dat weten ze dan lekker niet, hè? Dan zeg ik, had je maar moeten komen. Goed, 2 Koningen 2, daar waren wij zo ongeveer. Waar wij in 2 verschillende plaatsen terechtkomen en waar 2 keer tot Elisa gezegd wordt, weet je wel wat er gaat gebeuren, enzovoort. En waar 2 keer Elisa zegt, maar ik ga toch met Elia mee. We blijven bij elkaar, enzovoort. De eerste plaats waar dat gebeurt is Bethel, de andere is Jericho. Dat zijn plaatsen die uit de voorgaande geschiedenis al min of meer bekend zijn en ook in de volgende geschiedenis nog een rol spelen, omdat die plaatsen en bovendien ook Gilgal, die 3 plaatsen dus eigenlijk, steeds genoemd worden als de plaatsen waar Elia of Elisa zich bevinden, omdat daar profetenscholen zijn, is de gedachte. En die profetenscholen op zichzelf zijn een uitbeelding van het gelovig overblijfsel. Profetenscholen, zeggen we dan, in feite gaat het om profetenzonen, hè? Zonen van de profeten, erfgenamen van de profeten. En overdrachtelijk betekent dat natuurlijk erfgenamen van wat de profeten gesproken hebben, zodat die profetenzonen op een of andere wijze geacht worden erfgenamen te zijn van alles wat God tevoren beloofd heeft en dus eigenlijk van het nieuwe verbond. Vandaar dat ze soms een uitbeelding zijn van een gelovig overblijfsel, soms ook niet, want soms doen ze ook wel eens wat verkeerd en dan spreekt het juist over de ongelovigheid van Israël in de dagen van de eerste komst van Christus, uiteraard. Aan hen zou het koninkrijk gegeven moeten worden, zij zouden erven wat de profeten gesproken hadden, maar die erfenis komt uiteraard alleen terecht bij degene die profeten geloven en navolgen. Hoe dat ook zij, Bethel en Jericho worden hier in de eerste plaats genoemd. Ik meen de Gilgal ook, maar die zie ik zo gauw niet meer staan. Oh ja, van Gilgal, daar beginnen ze. En vandaar naar Bethel, en vandaar naar Jericho, en vandaar naar de Jordaan. Bethel is in de Oud-Testamentische geschiedenis, al die van Genesis, is al een uitbeelding van de gemeentelijke waarheid, van hoe de gemeente tot stand komt. Bethel staat immers voor huis Gods. En ik sluit het voor het gemak altijd meteen kort met Hebreeën 3. Waar staat het huis Gods, welke gij zijt, indien ge maar de belijdenis deze vaste grond vast behoudt tot het einde toe, of iets dergelijks. Dat staat daar heel ingewikkeld, dat kan ik ook nooit onthouden. Ik vervang het altijd meteen door te zeggen, indien ge maar gelooft. De belijdenis vasthouden, dat wat gesproken is vasthouden, is gewoon geloven. Dus huis Gods, welke gij zijt, indien gij maar met vrijmoedigheid nader tot de troon der genade, het is Hebreeën immers, of indien gij maar gelooft, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat huis Gods is de gemeente, en meestal gaan we dan verder met 1 Korinthe. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Kortom, Bethel staat altijd voor gemeentelijke waarheid, voor de plaats waar God woont. En dat is in onze dagen in elk geval in de gemeente. Bethel heeft dus in het algemeen een positieve betekenis. Daarna komen wij in Jericho, maar Jericho heeft in het algemeen een negatieve betekenis. Hoewel Jericho de palmstad genoemd wordt bij gelegenheid. De stad waar de palmen staan en de palm op zich is al een beeld, op een heel andere manier weer, maar is al een beeld van eigenlijk van een gelovig overblijfsel, daar komt het op neer. Maar dat is het enige positieve wat er van Jericho te melden is. Jericho namelijk staat eigenlijk voor een wereld die geoordeeld is geworden in het verleden, want Jericho is ook inderdaad een keer verwoest. En vervolgens staat Jericho voor een wereld die verwoest had moeten zijn, maar die niettemin bestaat en die eigenlijk toch alsnog verwoest moet worden, had eigenlijk niet hersteld mogen worden. En dat wordt toegepast op de schepping als zodanig, dat is de algemene lijn in verband met Jericho, maar Jericho wordt ook gebruikt als een beeld gewoon van Israël, en in bijzonder dan van het Joodse volk, dat hersteld is geworden. Dat wil zeggen, het Joodse volk dat werd weggevoerd in ballingschap en dus verwoest werd, en niettemin kwam het uit de ballingschap terug. Hetzelfde als Jericho, het was verwoest in de dagen van Jozua, niettemin werd het in de dagen van Elia, want daar begint de geschiedenis van Elia mee, hè, werd het in de dagen van Elia herbouwd. Nou, datzelfde is van toepassing op het Joodse volk. Het werd verwoest, het werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. Niettemin kwam het daar toch uit terug. Dus heus dezelfde gedachtegang. Het had eigenlijk niet mogen bestaan, maar bestond toch. Maar het had maar één doel, het zou de Messias moeten voortbrengen. En dan praat ik dus even over het Joodse volk. Het werd uit de ballingschap teruggehaald, want het moest de Messias voortbrengen. En wel in het beloofde land, in Kanaan. Dat is eigenlijk de, als je het mij vraagt, zelfs de enige echte vervulling van de zegen die aan de stam van Juda gegeven werd door Jacob in Genesis 49. Toen hij zei, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Maar er staat scepter in de vertaling, ik begrijp nooit waarom. Omdat het woord normaal de aanduiding is van een stam van Israël, een stam. En het zou vertaald kunnen worden met een roede. En eventueel met een scepter, omdat de scepter eigenlijk ook gewoon een stam is. Maar alleen, dan is hij van goud. Een tak van een boom. Maar dan van goud. Komt het op neer, dat is de scepter. Weet je wel, de koning in de ene hand de scepter. En in de andere hand de appel. Ja, zie. Nou goed. Maar de scepter, het woord voor scepter is gewoon het normale woord voor stam. Ik zou niet weten waarom je het daar niet zo zou vertalen. En dan staat er dus gewoon in die zegen. De stam van Juda zal niet wijken totdat Silo komt. En dat betekent gewoon dat andere stammen wel zouden wijken, maar de stam van Juda niet. Dat betekent gewoon dat de 10 stammen inderdaad zouden wijken en in ballingschap afgevoerd worden en daarmee sloes. Waarom dat in Duits moet, weet ik ook niet. Maar wat Juda betreft, en dus het tweestammenrijk in het algemeen, de Joden, die zijn weliswaar in ballingschap weggevoerd, maar daaruit teruggekomen omdat zij inderdaad Silo, een beetje geheimtaal, maar omdat zij inderdaad de Messias zouden moeten voortbrengen. Dat is eigenlijk de gedachte. En daar staat Jericho ook voor. Vandaar dat Jericho ook een belangrijke rol speelt in de dagen van de Heer Jezus, in de evangelie dus. Ja.
Ja. Als aan de
Rehabiam
wordt één stam gelaten, wat duidelijk gezegd, toch zijn het dan gestreken.
Ja.
Heb je daar een goede verklaring voor?
Ik weet niet of die goed genoeg is voor jou, maar het gaat altijd maar om één stam. Het is zelfs ook zo bij de dagen van David, waar David koning is over de stam van Juda, zijn eigen stam overigens. Maar niettemin is hij koning over Juda en Benjamin. Benjamin heeft namelijk, valt namelijk altijd onder Juda. Dat wil zeggen, wordt tot Juda gerekend. Benjamin was de kleine stammetje, wat gewoon vereenzelvig wordt met de stam van Juda. En dan heb ik het letterlijk gezegd, hè. Dat is een kleine stam die apart nauwelijks meetelt en gewoon meegaat met Juda. Kun je op de kaart ook zien trouwens, de verdeling van de stammen enzovoorts. Benjamin woont ongeveer, nou voor een groot deel eigenlijk midden in Juda, officieel. Het woord van Simeon wordt zoiets gezegd, maar dat kun je in de Bijbelse geschiedenis... Bijbelse geschiedenis niet meer terugvinden. Wel in Genesis 49, daar staat het ook. Ja, dus het erfdeel zal zijn met Juda, geloof ik, hè? Maar goed, die zegeningen zijn sowieso heel moeilijke zaken. Is zeer gecompliceerd. Nou, ik ben ermee bezig in Eindhoven bij de bespreking van het boek Genesis. Maar het is inderdaad een moeilijke materie. Maar in ieder geval, Benjamin wordt tot Juda gerekend. Maar in onze dagen is het nog steeds zo. Wij spreken over Joden, maar het kunnen net zo goed Benjaminieten zijn. Dat weten we niet. Sommige Joden weten van zichzelf of zeggen van zichzelf dat ze uit de stam van Benjamin zijn. Niettemin heten ze Joden en worden met de naam van Juda aangeduid. Overdrachtelijk vervolgens, dus typologisch, is het zo dat Benjamin in de schriften, neem ik hem heel smal, dat Benjamin in de schriften een uitbeelding is van het gelovig overblijven van Juda. Van de Joden dus. Zoals de stam van Dan een beeld is van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En vandaar dat het meegerekend wordt. Dan is ook zo'n rare stam, hè? Die er soms niet bij staat, weet je wel. Maar de andere verklaring is dan niet voor. Benjamin gaat gewoon met Juda mee. Bovendien vinden we vervolgens dat de naam van Juda gegeven wordt sowieso aan het tweestammenrijk. Mede omdat men Benjamin domweg niet telt. Maar daarnaast is het nog moeilijker te verklaren waarom de naam van Efraïm gegeven wordt aan het tienstammenrijk. Je kunt moeilijk zeggen omdat de andere 9 stammen niet tellen, want zo is het zeker niet. Maar het is historisch gezien zo dat de 10 stammen beginnen, na de afsplitsing dus, onder het koningschap van Jerobeam uit de stam van Efraïm. En daarom krijgt het de naam van de stam van Efraïm mee. Het is gewoon een historische aangelegenheid. De diepere achtergrond is natuurlijk dat de zegen die aan Efraïm beloofd wordt, inderdaad terechtkomt niet bij de 2 stammen, maar inderdaad bij de 10 stammen. Langs die weg. Maar dat is een nog moeilijker verhaal, denk ik. Goed, waar waren wij ook weer? Bij Jericho, hè. Jericho, dat een beeld is in het algemeen van, nou, dan ga ik het eens breed zeggen, van deze wereld die ooit verwoest geworden is, maar niettemin hersteld. Want de verwoesting van Jericho is in breed verband de uitbeelding van het oordeel wat kwam over de oorspronkelijke wereld. De oerschepping, zal ik maar zeggen. Waarna de herbouw van Jericho een beeld is van het werk Gods in de 7 dagen van Genesis 1, daar komt het op neer. Dus dat is de brede toepassing. Maar smaller is Jericho een beeld van het Joodse volk waarover het oordeel kwam. Maar je mag van mij ook zeggen Israël waarover het oordeel kwam. Maar daarna werd het hersteld. Dat wil zeggen, in ieder geval het Joodse volk kwam uit de ballingschap terug. Met maar één doel, de Messias moest voortgebracht worden. En als u vraagt, maar waarom werd de schepping dan hersteld in die 7 dagen, dan is het antwoord hetzelfde. Namelijk, dat is maar één doel, moest Adam voortbrengen. En in het bijzonder uiteraard de laatste Adam en dus gewoon de Messias. En daarna wordt het alsnog verwoest. En zo gebeurde het met het Joodse volk ook. Het kwam terug uit de ballingschap, ondanks alles. Het bracht de Messias voort en daarna ging het weer terug in ballingschap. Gelijk het is te deze dagen, moet ik dan officieel zeggen. En als u zegt, maar het is nou toch hersteld, dan zeg ik gewoon voor het gemak maar weer hetzelfde. Waarom denkt u? Omdat straks de Messias daar zal verschijnen. Dat is precies hetzelfde verhaal in wezen. Maar goed, nou even terug naar het onderwerp. Jericho speelt in de evangeliën een belangrijke rol. De Heer komt er nogal eens en doet er nogal eens wat wonderen, in elk geval. En dat spreekt altijd over de werkzaamheid van de Heer onder Israël in zijn dagen in het algemeen, maar Israël wat ongelovig was. Een heel mooi voorbeeld is het voorbeeld van Zacchaeus. Laat ik daar nou ook weer niet te veel van zeggen, maar goed. Hè? Het voorbeeld van Zacchaeus die uit de vijgenboom geplukt werd in de straten van Jericho. En een wilde vijgenboom uiteraard. Ja. Een vijgenboom, maar een wilde. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Hij was een Israëliet, maar hij diende de heidenen. Hij was een tollenaar. He? 10 stammen hoor. Maar vraag, laat me zitten. Maar hij werd uit de boom gehaald en de heer zegt, kom maar mee, ik moet bij jou thuis zijn. En inderdaad, de heer ging bij hem in huis. En dat betekent dat Jericho als het ware werd buitengesloten. Maar dat de heer was daar bij deze tollenaar, zullen we dan maar zeggen. Daar komt het op neer. En die is dan inderdaad een beeld van de gemeente in onze dagen. Het gelovige overblijfsel, of hoe het maar heten mag. Leuk is trouwens ook dat, dat bij of in Jericho, kan men kennelijk niet over eens worden, dat daar ook een blinde genezen werd. En bij een andere in een ander verslag van de gebeurtenis blijken er zelfs twee blinden te zijn, zodat daar het verhaal ook dubbel telt, hè? U hebt mij vast wel eens horen zeggen dat er zo vaak twee in de Bijbel voorkomen. En die twee samen zijn altijd een uitbeelding van de gemeente. En in vele gevallen hebben de twee maar één naam. Zoals de twee discipelen in Johannes 1, weet u wel. Andreas en... iedereen weet wie het is, maar er staat er niet bij, hè. Johannes, dus. Waar zou dat een beeld van zijn? Jawel. Goed. Hetzelfde verhaal. Maar goed, zijn die twee, die horen bij elkaar. En die zijn een beeld van de gemeente. Later komen we de twee Emmausgangers tegen. Althans, de heer kwam hen tegen. Onder één naam, hè, Cleopas. Dat is het verhaal. En in Jericho komen twee blinden tegen. Die hebben ook maar één naam, namelijk... Ja, Bartimeus. Ja. Bij één gelegenheid gaat het maar over één en die heet Bartimeus, maar hij is gewoon een beeld van hoe de gemeente tot stand komt. In een ander verslag van dezelfde gebeurtenis wordt nog een blinde genoemd gewoon, dan zijn het er twee. Je mag er toch wel een keer één weglaten, je hoeft dan niet te vermelden wat voor weer het was en wie er nog meer bij waren, hoe die lui heten, of ze een hond hadden. Ik bedoel, je moet altijd weglaten als je ergens een verslag van maakt. Nou, het ene verslag gaat er maar over één blinde, namelijk Bartimeus. In de andere evangelie zijn er twee blinden en dan hebben ze helemaal geen naam, zodat er blijft zijn twee blinden, ze hebben één naam, Bartimeus. Maar het is dus weer gewoon de gemeente, die dan inderdaad... tot stand komt via wat er in Israël en dus zeg maar in Jericho gebeurt. Waarbij Jericho dus een beeld is gewoon van het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. Ik moet er meteen bij zeggen dat die blinden genezen werden bij de poort, dus feitelijk buiten Jericho. Toch niet erin. Nee, het was bij het naderen van de stad of bij het uitgaan van de stad, dat wil ik afwezen. Maar het gebeurt uitdrukkelijk buiten de stad in elk geval, ja. En het verhaal van Zacchaeus, dat is in de stad, maar daar eindigt het in zijn huis. En in het huis is de stad buitengesloten. Dus hoe dan ook, het gebeurt bij het doorgaan door de stad, maar de gebeurtenissen zelf worden als het ware geplaatst buiten de stad. En dat is waar het om gaat, hè. Nou goed, de Heer kwam tot Israël, in het bijzonder, de Heer kwam tot het Joodse volk bij zijn eerste komst, maar de zaligheid komt daar buiten terecht. Nou, dat is eigenlijk de gedachte. Dus Jericho heeft over het algemeen een negatieve betekenis. Het meest bekend waarschijnlijk vanwege de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat hoop ik dan maar, want daar leidde de weg inderdaad van Jeruzalem naar Jericho. De verkeerde kant op dus, zegt men, hè? De weg naar beneden, ook uitdrukkelijk. En daar viel die man in handen van de moordenaars, of hoe het maar heten mag, en werd daar gered door de barmhartige Samaritaan, de man uit Samaria. En dat is precies het laatste woord van 2 Koningen 2, zodat we ineens weer terug zijn. Hè? Ja, ineens weer terug zijn in deze geschiedenis. Kortom, Bethel staat voor positieve dingen, Jericho staat voor negatieve dingen, maar het verhaal wat er gebeurt blijft gewoon hetzelfde. Het ene spreekt over het ontstaan van de gemeente, dat is Bethel, het andere spreekt over het ongeloof van het Joodse volk. En dat is uiteraard Jericho. Nou, dan gaan we weer verder. Dan zijn we namelijk in vers 6. Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Van Jericho naar de Jordaan, dat is trouwens ook de omgekeerde route. Want de normale route is van de Jordaan naar Jericho. Dat hebben wij nagevraagd aan Jozua. Die trok namelijk door de Jordaan, de wateren weken en vervolgens namen zij Jericho in. En hier gaat het andersom. Van Jericho gaan ze naar de Jordaan en de wateren weken. En ze verdwijnen dus in de omgekeerde richting. Daar komt het op neer. Zodat hier inderdaad sprake is van dat Elia zich als het ware terugtrekt uit het land. En het is een beeld van hoe de Heer zich terugtrekt. Inderdaad van Israël. Jericho verlaat, teruggaat de Jordaan door weer. Het is gewoon de omgekeerde geschiedenis als het ware van de geschiedenis zoals we die in Jozua vinden. En daarmee spreekt het inderdaad over hoe de Heer zich terugtrekt in elk geval van het Joodse volk. En dus eigenlijk spreekt het over zijn hemelvaart. Maar dat is makkelijk genoeg om dat te zeggen, want hij vaart ook inderdaad een hemel. Elia. Maar goed, even bij vers 6. De Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden, maar Elisa zegt weer, ik ga mee. Want die twee horen nou eenmaal bij elkaar. De een is een uitbeelding van de Heer Jezus als zodanig. De ander een beeld van de geest van Christus, de Heilige Geest, of hoe je dat maar zegt. Zijn bij elkaar. En dan staat er in vers 7. En de 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. Zij stonden van verre. In elk geval zijn die 50 een beeld van het gelovig overblijfsel. Trouwens, tenzij anders vermeld, heeft 50 altijd een positieve betekenis. Ze stonden van verre. En die twee stonden aan de Jordaan. En deze 50 spelen daarna weer een rol, want als later Elisa alleen terugkomt, dan zijn er weer die 50 en die worden uitgezonden 3 dagen lang om naar Elia te zoeken en zij vinden hem niet. Die is dan verborgen, weg. En de ene die bij hen is, is uiteraard Elisa. En daar heb je weer mooi de aansluiting met het Johannesevangelie. De Heer zelf zal ten hemel varen, maar de andere trooster, in de persoon van Elisa dus hier, zou inderdaad toch niettemin bij hen zijn. Lijkt me een duidelijke zaak. Er komt nog wat anders bij. Bij getal 50 zouden wij natuurlijk ook meteen eigenlijk moeten denken aan het jubeljaar. Vooruit, het 50ste jaar. Dat is ook een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt, hè? Hoe de verlossing tot stand komt enzovoorts. Je zou ook moeten denken aan Jozua, maar die noemde ik net ook al. Want Jozua was de zoon van Nun. En de letter Nun is het getal 50. Zodat Jozua bij de intocht in het land ook al iets met 50 te maken heeft. Hè? De Jordaan doortrekt en dan Jericho verovert. Hier gaan we de andere weg op, de weg terug. Maar er is weer een 50. Weer een noem bij dus. Maar goed, maar het belangrijkste waar je in dit verband aan zou moeten denken is natuurlijk gewoon aan het wekenfeest. Gij zult u tellen, 50 dagen. Vanaf Pasen, om het maar eenvoudig te zeggen, vanaf Pasen tot Pinksteren, en daarom heet Pinksteren ook Pinksteren, want dat betekent gewoon 50. Pink. Ja, 50. Het wekenfeest heet het. Op een andere manier, vanwege dat een week van weken gerekend wordt. Met recht een wekenfeest. 7 maal 7 dagen. En dan is het dus inmiddels de 50ste geworden, de 50ste dag. En de Pinksterfeest, het wekenfeest, dan wel die 50ste dag, blijkt in Handelingen te zijn de dag van wat wij dan gemakshalve noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Ik heb altijd wat moeite met de uitdrukking, omdat hij niet zo heel erg bijbels is eigenlijk. Maar niettemin is het zo. Als de geest zich aanmeldt, zal ik maar zeggen, als de geest zich manifesteert, dan is dat in verband met een 50, op een 50. Daar gaat het maar om. En het spreekt altijd dan over hoe het nieuwe verbond aanbreekt, hoe het oude voorbij is, een oude schepping eigenlijk voorbij, een nieuwe schepping aangebroken is, enzovoorts. En er zit nog wat anders achter, maar dat is getalssymboliek. Je kunt hebben 7, en dat staat gewoon voor in het algemeen Gods heilswerk, totdat het volbracht is. Vandaar dat we kennen 7 dagen van de week, dan is het klaar. Dan begin je gewoon overnieuw te tellen natuurlijk, maar goed. Hè? Vandaar dat we kennen 7 bedelingen, tot aan de jongste dag aan toe. Dat gaat ook. We kennen wellicht, in ieder geval afgerond, 7000 jaren voor de totale heilsgeschiedenis, eveneens tot aan de jongste dag. Dat kan ook nog. Maar 7 staat dus voor Gods werk, Gods heilswerk, totdat een nieuwe schepping openbaar wordt. En dat betekent dan automatisch dat onder de 8 die nieuwe schepping inderdaad verschijnt. Dit is de dag na de Sabbat. En op onze kalender dan altijd weer de eerste dag der week. Maar de dag na de Sabbat is de achtste dag uiteraard. En die staat inderdaad voor een nieuwe schepping. Het was de achtste dag dus, vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, dat de Heer uit de dood opstond. En dus de eerste dag der week, laat na de Sabbat, als het begon te lichten. Zo begint het verslag dan, hè? Na de Sabbat. En dus na de zeven. Acht staat dan voor een nieuwe schepping. Maar een andere wijze van tellen, die vermenigvuldigt zeven eerst met zichzelf. Er worden zeven kwadraat. 7 × 7 is 49. De betekenis blijft daarmee ongeveer gelijk. Dus 7 × 7, nou en, hè, nog steeds 7. Maar wat daarna volgt is niet een 8, maar een 50. En dat betekent dan dat de betekenis van de 50 en de 8 in de eerste plaats gewoon met elkaar overeenkomen. Namelijk, ze staan allebei voor een nieuwe schepping. Bovendien, die beruchte 50ste dag, de Pinksterdag dus, was ook inderdaad een eerste dag der week. En dus een 8e dag op een andere manier van tellen. Het valt sowieso samen bij die gelegenheid. Maar het punt is dat de 8 gewoon in het algemeen spreekt over de nieuwe schepping, zonder verder commentaar. Terwijl de 50, omdat het geschreven wordt met een 5, spreekt over een nieuwe schepping die verborgen is. Of een nieuwe schepping, maar dan op een hoger niveau. Het was niet 7 en dan de 8, maar het was 7 × 7 en dan de 50. Zodat het wel spreekt over een nieuwe schepping, maar in het bijzonder in verband met hemelse en onzienlijke dingen. Een 50 is dus een 8, maar dan op een andere en eigenlijk ook een hogere manier. Daar gaat het om. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Vandaar dat de Heilige Geest zich manifesteert op de 8e dag. Of op de 50ste dag bedoel ik, in handeling 2 is dat, hè. En vandaar dat hier ook 50 genoemd worden als uitbeelding. Natuurlijk 50 mannen van de zonen der profeten. Als 50 mannen zijn een uitbeelding van het gelovig overblijfsel. En daarmee in het bijzonder het gelovig overblijfsel in onze dagen met inderdaad een hemelse bestemming. Dat blijkt ook, want er staat nog wat bij. Er staat 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. Ze waren er niet bij, maar ze stonden ver af. Nou, de uitdrukking van verre, allen die verre zijn, is in het algemeen in de hele Bijbel door de aanduiding van de heidenen. Dat zijn degenen die verre zijn. En de mooiste illustratie daarvan vinden we natuurlijk in Efeze hoofdstuk 2, waar staat, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, dat gij die eertijds verre waart, beide uitdrukkingen staan erachter in vogels, dat gij die eertijds heidenen waart en eertijds verre waart, dat gij nabijgebracht zijt. Een deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls, waarbij ver en nabij in dat geval niet geografisch moet toegepast worden, niet zo van we waren ergens in de wereld en we zijn nou in Kanaan gebracht, maar overdrachtelijk is het natuurlijk wel zo. Wij waren verre van het burgerschap Israëls als heidenen, maar we hebben niettemin door geloof aan het burgerschap Israëls deel gekregen. Maar daarmee wordt in ieder geval verklaard dat de term degene die verre zijn, dat inderdaad slaat op heidenen. Bovendien krijgen we de uitdrukking, ik weet niet meer wie het was, die het zei, ergens in handelingen, misschien was het Petrus wel, die zei, want u komt de belofte toe. En aan alle die verre zijn. En dat is altijd het oude probleem, dat doet dit zich altijd aan, nu ook weer, wie zijn degenen die verre zijn? Want hij zegt tot de Joden, u komt de belofte toe. En aan allen die verre zijn. Alle wat die verre zijn. Er hoort een zelfstandig naamwoord tussen. Alle wat, wie, die verre zijn. Nou, er zijn twee mogelijkheden. Of het zijn gewoon de heidenen, die worden altijd al geacht verre te zijn. Of hij praat over een deel van Israël. Hij zegt immers tot de Joden, u komt de belofte toe. U. Ik meen dat het gezegd werd in Jeruzalem trouwens. Dus, hè? Het was gewoon Petrus op de Pinksterdag. Ja, dat weet ik uit het hoofd zo gauw niet. Ja, in Handelingen 2 dus. Ja, Handelingen 2 vers 38. Ja. Ja, u komt de belofte doen. En hij zegt dat gij tot de Israëlitische mannen, gij mannen van Jeruzalem enzovoort. U komt de belofte toe en alle die verre zijn. Bovendien, terwijl hij daar staat te spreken, spreekt hij dus tot inwoners van Jeruzalem, maar ook tot Joden die voor de gelegenheid vanuit de wereld van verre gekomen zijn naar Jeruzalem om daar de Pinksterfeest te vieren. Er staat er ook uitdrukkelijk bij. Er wordt zelfs een lijst gegeven van allerlei landen waaruit zij gekomen waren om het Pinksterfeest te vieren. Want die lui hoorden de discipelen spreken in hun eigen taal. Er waren dus Nederlandse Joden, waren Nederlandse Joden, die waren dan in Jeruzalem en ze hoorden dus de discipelen spreken in het Nederlands. Daar komt het op neer. Nou, in het Fries waarschijnlijk, maar ik realiseerde me niet waar ik was nu. Hè? En zodat hij ook gezegd heeft, u mannen van Jeruzalem, maar ook al die lui die nu uit het buitenland hier gekomen zijn, die eigenlijk in de ballingschap leven. Maar als dat zo is, kan hij ook bedoeld hebben, u Joden, maar ook al die anderen van Israël, want er zijn er nog meer van Israël, die verre zijn in de ballingschap en onder de heidenen. Maar het kan ook betekenen, want, en dat is wat men er meestal van maakt natuurlijk, kan ook gewoon betekenen, u Joden en alle die verre zijn, namelijk alle heidenen. En in de praktijk maakt het natuurlijk niks uit, want het is voor iedereen die gelooft. Dus in de praktijk hebben we er toch geen probleem mee. Maar de vraag is, waarom zegt hij het zo? Alle die verre zijn. Nou, het punt is dat de aanduiding kan zijn van heidenen die buiten Israël staan, maar het kan ook de aanduiding zijn van degenen die van nature wel degelijk Israël zijn, maar die onder de heidenen leven, namelijk in de ballingschap. En het eigenaardige is hier dat hier een gelovig overblijfsel voorgesteld wordt, 50 profetenzonen, die vanaf afstand de dingen bezagen. En daar Elia en Elisa zagen vertrekken, maar die vervolgens, waarna vervolgens Elisa terugkwam, en waarna vervolgens Elisa officieel gebruik maakte van die 50, die zouden naar Elia gaan zoeken, om te bewijzen dat Elia inderdaad weg was. Maar als deze lui verder stonden te kijken, dan ligt het toch voor de hand te denken dat daarmee nou niet meteen het gelovig overblijfsel uit de Joden van die dagen bedoeld werd, in de dagen van de opstanding en hemelvaart van Christus en de dagen van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar inderdaad, dezelfdegenen die verder zijn als waar Petrus het over had toen deze tekenen hier vervuld werden, want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Het verdwijnen van Elia en weer terugverschijnen van Elisa is precies wat in de dagen van Petrus, Handelingen 1 enzovoorts had plaatsgevonden. En hier staan de 50 van verre te kijken en Petrus zegt, het is voor u en alle die verre zijn. U zou daar toch op zijn minst meteen aan moeten denken. En daarbij moet je dan in ieder geval dus denken aan degene die eertijds verre waren, zoals Paulus het daarna zegt, daar hou ik me strikt aan wat de schrift er zelf over zegt. Wat Paulus zegt, gij die eertijds heidenen waart, gij die eertijds verre waart en nabijgebracht zijt. En deel heb gekregen aan een verborgen koninkrijk. Dat is het volgende hoofdstuk in Efeze. Efeze 3. En hier zijn het diezelfde 50. Ik neem aan dezelfde 50. Die vervolgens gaan zoeken en moeten vaststellen dat Elia inderdaad verdwenen was. Waarbij de 3 dagen dat ze zoeken gewoon een beeld zijn van onze bedeling. Uiteraard. Goed. Nou, dan staat er vervolgens. Die beiden stonden aan de Jordaan. En toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen. Daar heb ik geen verklaring voor waarom hij hem samen wond. Maar ik ken wel iets wat erop lijkt. Maar of het er echt op slaat, ja, dat weet ik niet. Ik heb het niet zelf geschreven, dus ik kan ook niet weten wat er bedoeld is. Hè? Maar ik weet wel dat als Petrus en Johannes bij het graf aankomen, dan vinden zij in het graf van de Heer Jezus, in het geopende graf, de doeken waarin de Heer gewikkeld geweest was. En zij vinden de hoofddoek, de zweetdoek van de Heer, in een aparte plaats. In het bijzonder staat er, bijzonder. Dat wil zeggen, precies wat Nederlands zegt, bij en zonder. Op een andere plek neergelegd, vonden zij de zweetdoek ineengerold. En de verklaring die ik daarvoor heb, die is niet algemeen bekend, maar die heb ik in Bolsward wel eens eerder naar voren gebracht. Namelijk dat die ineengerolde zweetdoek die over zijn gelaat gewonden was, typologisch overeenkomt met het hoofddeksel, de hoed, van de hoge priester. Want dat was volgens het woord wat er gebruikt wordt in het Oude Testament, inderdaad wat wij noemen een tulband, een doek in elkaar gedraaid, fungerend als hoofddeksel. Maar dat was het hoofddeksel van de hoge priester. En als de Heer opgestaan is en niet meer gezien wordt, dan ligt op een aparte plaats, ergens anders, in een aparte positie, als je dat begrijpt, een aparte plek, ligt daar inderdaad, dat wat op zijn hoofd geweest was, ineengerold. Ik geloof dat het een verwijzing is dus naar het hoge priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek. En de aparte plaats is uiteraard gewoon een uitbeelding van de hemel zelf. In een heel bijzondere plaats namelijk. En bovendien past dat volledig in de strekking van het Johannesevangelie, want onder ons gezegd, het Johannesevangelie spreekt in zijn algemeenheid over de Heer Jezus, die hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Zonder de term ook maar één keer overigens te gebruiken, daar moet ik er wel bij zeggen. Maar zijn functie wordt daarin omschreven, daar gaat het maar om. En de priesterlijke functie van Christus wordt daarin beschreven. En vandaar dat boven hoofdstuk 17 inderdaad het woord toch doorkomt. Hè? Dan staat er ineens boven het hoge priesterlijk gebed. Dan moeten er toch geweest zijn die het begrepen hebben, denk ik altijd maar. Hoe dan ook, de ineengedraaide tulband is de tulband, het hoofddeksel van de hoge priester. Het ineengedraaide zweetdoek van de Heer in een aparte plaats duidt vanzelfsprekend op zijn hoge priesterschap, wat hij heeft aangevangen sinds zijn opstanding uit de dood. En ik heb de neiging te denken dat de ineengedraaide mantel hier net zo goed dezelfde dingen uitbeeldt, al gaat de vergelijking natuurlijk niet helemaal op. Het is een mantel, het andere was een hoofddeksel, maar iets anders kan ik er moeilijk van maken, ik weet anders ook niet. Dus Elia nam zijn mantel, wond hem samen en sloeg het water. Daarvoor had hij hem heus niet samen hoeven winden. Toch? Nee, ik heb een tafelkleed of met een laken, om eens wat te noemen. Dan kun je ook om je heen slaan namelijk, maar dan kun je ook mee op het water slaan. Maar in het algemeen is op die tulband, het hoofddeksel of de ineengedraaide zweetdoek, is van toepassing dat het ineendraaien op zich altijd een uitbeelding is van eeuwige dingen. En daar kun je het in elk geval bij laten, dat de ineengedraaide mantel in ieder geval eeuwige dingen uitbeeldt. En aangezien de mantel iemands positie uitbeeldt, het kleed namelijk, beeldt iemands positie uit, gaat het dus inderdaad dan om een eeuwige positie. Nou, als je daarover praat, dan kom je ook terecht natuurlijk bij het hoge priesterschap van het nieuwe verbond, het eeuwige priesterschap van Christus. Maar, niet, maar goed, hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts naar twee zijden verdeeld en zij beiden gingen erdoor op het droge, zodat het water naar twee kanten stond en die twee mannen gingen er doorheen op of over, dat is hetzelfde, op of over het droge. Wat er gebeurde is hetzelfde, is dat Israël in de tijd door de Schelfzee trok, maar ook zoals Israël destijds door de Jordaan trok. En bij nader inzien moet dat op dezelfde plek geweest zijn. Tegenover Jericho namelijk. En daar gaat het maar om. Dus ze gingen door de Jordaan. Nou, wat het trekken door de Jordaan uitbeeldt, dat is niet zo moeilijk. Dat is altijd een beeld van dood en opstanding. Kan niet missen. Er zijn liederen genoeg die dat zeggen, denk ik altijd. He? Roll, Jordan, roll. Het spreekt over de dood. Of in het Nederlands, niet alleen trek ik door de Jordaan. En dat gaat ook over de dood uiteraard. De Jordaan noemt men wel eens de doodsrivier. Het is niet helemaal eerlijk natuurlijk, omdat het begrip doodsrivier, het begrip dus dat een rivier de dood uitbeeldt, niet eens alleen maar bijbels is, maar komt ook uit alle mogelijke en onmogelijke mythologieën. Hè? Het kan ook de Styx geweest zijn, denk ik altijd, of zoiets. Maar dat doet er niet toe. Maar het in de rivier terechtkomen, nee, laat ik het anders zeggen, het door de Jordaan trekken, wordt dikwijls beschouwd als een uitbeelding van de dood, maar dat is een misverstand. Het in het water terechtkomen, dat is een beeld van de dood. Maar het er doorheen trekken is uiteraard een beeld van dood en opstanding. Dat is het oude verhaal. Bij een offer denkt men aan de dood. Maar het is het niet. Het is dood en opstanding. En dus eigenlijk, in één uitdrukking, opstanding uit de dood. En dat is het trekken door de Jordaan ook. Het is opstanding uit de dood. Er spreekt dus wel degelijk over hoe het leven behouden blijft. Want in het water zou men moeten verdrinken, maar in plaats daarvan trekt men er doorheen. Dat is opstanding. Het is hetzelfde als Jozef in een put werd gegooid en er was geen water in. Wat zeg je, dan had hij niks te drinken. Nee, ja, dat is lastig. Maar, nee, het betekent juist dat hij leven had, hè. Hij zou hebben moeten verdrinken eigenlijk, maar het gebeurde juist niet. En dus werd hij er ook weer uitgehaald. Dat is de gedachte. Zodat hier inderdaad sprake is van dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is waar het om gaat. En nadat de Heer Elia dus, in dit geval, nadat hij uit de dood opstond, voer hij inderdaad een hemel. Dat is inderdaad wat gebeurt. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Ja. Ik ben alweer over de tijd, hoor. Ruim zelfs. Dus wij zullen het hierbij laten en de Heer danken.